Vanavond over Hosea. En dan heel speciaal gaan we wat met elkaar bekijken in verband met de bruid. Dat roept meteen heel wat gedachten op, want als je denkt aan de bruid, dan denk je toch vooral aan de begintijd. Want bruidegom en bruid, ja, dat heeft te maken met iets wat heel pril is, nog helemaal onbevangen, onbesmet, onbesproken, nog puur en gaaf. Het Hebreeuwse woord voor bruid is kala. En daar zou je haast in kunnen horen, als je de eerste twee letters neemt, de kaf en de lamet, dat is totaliteit. Het al. Daar valt niets buiten. En dan komt er nog een he achter, de letter h. En dat is in het Hebreeuws een venster. Dus als ik zo associatief wat ga kijken naar dat woord bruid in het Hebreeuws, dan is het een venster op het al. Je staat als het ware door het venster te kijken en door dat venster zie je alles. Alles omvattend. De totaliteit. Misschien is dat ook wel de sleutel tot het boek Hosea. Want Hosea vertelt het verhaal van de bruid. Ook van de bruidegom. En tegelijk hoor je dan op de achtergrond woorden van Jeremia meeklinken. Misschien komen we daar straks ook nog even op. Want dan zie je dat dat thema van de bruid ook telkens terugkomt. Hosea, om het maar een beetje toe te spitsen, ik denk, de naam van deze profeet zegt alles. Want zijn naam, hij is de eerste van de kleine profeten. Zijn naam, Hosea, betekent de eeuwige bevrijd. En heel merkwaardig, eigenlijk in de voltooide tijd. Dus als je het nog nauwkeuriger wilt vertalen, dan is het de eeuwige heeft bevrijd. Of heeft ruimte gemaakt. Want dat werkwoord yasha, dat betekent bevrijden, maar dat is oorspronkelijk in de ruimte zetten. Dus bruid en bruidegom komen in een bepaalde ruimte te staan. En boven dat hele verhaal van de bruid staat die naam, God bevrijdt. 14 hoofdstukken lang bij Hosea. En dan denk je af en toe, nu klopt er niks meer van. Er zijn gedeelten van het boek Hosea waar je de indruk krijgt, nu is het allemaal kwijt. Alles verloren. Alles ontwricht, ontspoord, reddeloos. En toch, boven al die omwegen, boven al die dieptepunten, zelfs boven het dodenrijk, want dat komt bij Hosea ook voor, de Sheol, en zelfs boven het dodenrijk staat die naam, Hosea, hij bevrijdt. Dus alles, misschien is dat dan ook wel de sleutel, alles. Dodenrek, Sheol, hoogte en diepte, woestijn, ook dat. Er zijn heel veel beelden bij Hosea. Maar al die beelden worden omsloten door die naam, hij bevrijdt. Omsloten. Een van mijn geliefde denkers van de berg van Eisega, die zegt, als je echt filosoof bent, dan kun je uiteindelijk alleen terechtkomen bij Spinoza. En ik denk, Hosea is op die manier in wezen ook Spinozist. Want Spinoza die zei, alles is in God. Daar valt niks buiten. Ook het dodenrijk, ook de diepte, ook de woestijn, ook de leeuw en de panter, ook de grimmigheid. Alles is binnen God. Daar valt helemaal niets buiten de boot. Daar valt niets buiten dat goddelijk bestek. Dat wordt helemaal omsloten door hem. Nou, Hosea, waar gaat het eigenlijk om in die 14 hoofdstukken? Ik vertel u even iets uit de inleiding van Shuraki. André Shuraki in zijn prachtige poëtische Bijbelvertaling. En als hij gaat spreken over Hosea, dan zegt hij een paar kleine opmerkingen. Hij is een man uit het Noordrijk, uit de 10 stammen. En hij richt zich tot Efraïm. En het fundamentele thema van de profeten, dat komt bij hem weer tot uiting. Namelijk het verbond van de Sinaï. En dat is dat verbond dat God daar gesloten heeft met Israël. En je kunt in wezen zeggen, als het volk Israël daar staat bij de berg Sinaï, in de woestijn. Oh, dat is zo'n bijzonder moment. Dat is eigenlijk de bruidsdag. Dat is de bruiloft. God als de bruidegom. Israël als de bruid. Geef elkaar nu de rechterhand. Nou, daar staan ze. Bruidegom en bruid. En Mozes, Moshe als ambtenaar van de burgerlijke stad. En ze geven elkaar het ja-woord. En dat wordt een grootse plechtigheid. Met donderslagen en shofar, ramshoren. Want dat moet gevierd worden. En zegt Shuraki dan, daar op de Sinaï, daar wordt het verbond vastgelegd. En dat is de basis voor kosmische harmonie. Want heel de kosmos is daarbij betrokken. Het hele, het ganse heelal. En dan staat Israël daar. En het heeft zijn heil te danken aan de liefde van Adonai. En dan komt de nacht en de dood. De nacht die valt en de dood die dreigt. En als dat gaat gebeuren, wat heeft de bruid dan als mogelijkheid? Geen aardse wapens, maar alleen maar terugkeren. Ja, en dan komt het. En dat is een van de sleutelwoorden bij Hosea. De rachamim. En dat woord rachamim, je zou kunnen zeggen, daar draait het om in dat hele boek. Dat gaan we straks ook wel zien. Dat woord rachamim, dat is eigenlijk ontferming. Maar rachamim is in wezen een meervoud van rechem. En rechem is moederschoot. Dus het gaat daar in feite om de moederschoot van God. Dus heel het boek Hosea is daarop gespitst. Het moederlijke erbarmen van de eeuwige. Rachamim. Vandaar dat Shugaki dat woord rachamim ook vertaalt met grâce matricielle. Moederlijke genade. En dan gaat het om de kennis van God als bron van veiligheid. De woorden van Hosea, die behoren tot de meest heftige van alle profeten. Dat zegt Shugaki ook. Hosea heeft de ballingschap voelen aankomen. Dat is ook wat. Dat had niemand nog. Kijk, dat is het lastige als je profeet bent. Profeten voelen veel meer dan een ander. Als iedereen nog vrolijk voorthuppelt en zegt, oh, wat zullen we vandaag eens doen? Zullen we boodschappen gaan doen, of zullen we wat gaan winkelen, of zullen we naar Center Parks, of is het al gauw weer koopzondag? Nou, iedereen leeft zo een beetje vrolijk voor het vaderland weg. En een profeet die voelt wat er gaat komen en die zegt, ik voel de ballingschap naderen. Die komt eraan. En daar schrijft hij dan ook over. En dan tegelijk komt daar één sleutelwoord bij, dat is terugkeer. Een van de kernwoorden bij Hosea is terugkeer. Kinderen, kom naar huis. Terugkeren naar het begin. En in een van de gemeenten, waar ik al jaren mag komen, heel bijzondere gemeente, daar maken ze hun eigen liederen. En op een keer toen hadden ze dit lied. En dat is een lied op Hosea 2. Want een sleuteltekst van het boek Hosea, moet maar even kijken. We gaan zo meteen wat meer met elkaar lezen. Maar ik pak even een kerntekst eruit. Hosea 2, vers 13. Je zou kunnen zeggen, het hele boek is gebouwd rondom die tekst. Hosea 2, vers 13. Soms is het goed even je bewust te worden één centrale tekst. Niet omdat de andere teksten niet belangrijk zijn, maar wel omdat je soms vanuit één tekst een venster hebt. Een venster op het al, op alles. Hosea 2, vers 13. Daarom zie. Dat heeft te maken met kijken met andere ogen. Zie, ik zal haar lokken. Ik zal haar leiden in de woestijn en ik zal spreken tot haar hart. Nou, dat wordt de genezing. Dus je zou kunnen zeggen, in Hosea gaat het ook helemaal om de genezing van de bruid. Maar je kunt ook zeggen, het gaat om de genezing, en dat gaat, denk ik, minstens zo diep, om de genezing van de bruidsdagen. De genezing van de tijd. Want de bruid wordt heel gemaakt, maar de bruidsdagen worden ook geheeld. Dat betekent, je gaat in wezen terug naar het begin. Terug naar de oorspronkelijke, originele, pure dagen. Toen het nog helemaal tof was, goed, zoals God het bedoeld had. Ja, want die bruid maakt heel wat mee. Maar dat lied, daar zit in wezen alles in. Vanuit de wildernis, de woestenij, waar distels, dorens je verstrikken, maakt God je vrij. Behoedzaam, hij beschadigt niet. In goede grond zet hij je zorgzaam neer. Zijn grondgebied is ruim en licht. Je wortelt weer, krijgt blad en bloem. Daar in Gods hof wordt je weer opgericht. Vanuit de wildernis, de woestenij, van leugen, schaamte en verwarring, maakt God je vrij, behoedzaam. Hij beschadigt niet. Hij is jou, kostbaar mens, bestendig trouw. Behoed je ziel, richt op je geest. Zijn woorden worden waar voor jou. En veilig is de plaats waar jij geneest. Alleen al die laatste regel, dat is iets om eindeloos over te peinzen. En veilig is de plaats waar jij geneest. Je kunt dus nooit ergens komen waar God niet is. Zelfs al zou je terechtkomen in de Sheol, in het dodenrijk, daar is Jezus ook al geweest. Zelfs al zou je komen in de woestijn, God zegt, daar ben ik ook. Er valt niets buiten hem. Ik zal haar lokken, dat is één. Ik zal haar leiden in de woestijn, dat is twee. Ik zal spreken tot haar hart. Ja, die bruid, en nu komt er nog iets heel wonderlijks bij, want Hosea is heel persoonlijk. Vanaf de eerste woorden. Hij staat zelf in het centrum van wat er gebeurt. Hij doorleeft zelf de liefde van God. Want God is de bruidegom, maar Hosea wordt het ook. En Hosea gaat dus in wezen de weg die God gaat. Hij identificeert zich helemaal met God zelf in zijn persoonlijk leven. En hij ervaart daar de hoogten en de diepten van. Dus er is een innig en innerlijk verband tussen God en Hosea. Nou, daar heb je dus eigenlijk ook meteen het antwoord op alle vragen, voor zover die er zijn. Mocht er nog iemand vragen hebben. Hosea geeft niet het antwoord, maar hij is het antwoord. In feite hoeft hij verder niets te verklaren. Vraag mij geen verklaring, zegt Hosea. Kijk maar naar mij. Dat is ook wat. Want Hosea is een wandelende brief van God. Een liefdesbrief. Hosea is de bruidegom. En hoor maar waar het mee begint. Hoofdstuk 1, vers 2. Tegelat, begin van het spreken van Adonai. En meestal wordt er vertaald door Hosea. Letterlijk staat er in Hosea. God spreekt in deze mens. In zijn hele levensweg. En dan staat er, lezen we even verder. En de Eeuwige sprak tot Hosea. Leeg, ga, kach, lega, neem voor u, eshet, senunim, een ontuchtige vrouw. En kinderen uit een ontuchtige geboren. Nou, wat zie je daar? Dat is de opdracht die Hosea krijgt. Om een bruid te nemen met alle dubieuze kanten. Vers 3. Hij ging en hij nam Gomer. Nou, die naam Gomer, daar zijn wel verschillende verklaringen van. Onder andere kan haar naam betekenen een gloeiende kool. En dan denk je, ja, dat kan natuurlijk ook nog een paar kanten op. Een gloeiende kool. Dat kan de vlam zijn van de hartstocht. Dat kan het vuur zijn van de liefde. Dat kan een verterend vuur zijn. Dat kan alle kanten op. Wat gaat het worden? In elk geval is het blijkbaar wel een bruid met temperament. Ze is. Eén ding kun je van haar niet zeggen. Ze is een beetje lauw. Ze is ook niet uitgedoofd. Sintels. Beetje as. Nee, een vurige kool. Het is in elk geval iemand met pit. En met heel gauw de vlam in de pan. En welke kant dat opgaat, ja, dat zal nog moeten blijken. Maar wat dus wel opvalt, dat is dat meteen bij de aanvang, want dat zegt vers 2, dit is het begin van het spreken van God. Dus zodra God begint te spreken, is daar om zo te zeggen de negatieve kant ingecalculeerd. Ga en neem Eshet, een vrouw, maar daar wordt meteen bij verteld dat zij niet van onbesproken gedrag is. De donkere kant ligt er meteen van de aanvang af bij in. Als je denkt aan wat de psychiater Jung gezegd heeft over de schaduwkant van de mens, dat je ook je eigen schaduwkant onder ogen moet zien, dan zie je dat hier aan het begin van het boek Hosea meteen gebeurt. Hosea weet, dat is het wonderlijke dus, Hosea weet waar hij aan begint. Ja. En er staat niet van, ja, nou eerst was het allemaal heel prettig en aardig en de zon scheen en dat ging de eerste paar jaar ook nog prettig zo voort. En toen op een gegeven moment kwam Hosea tot de verbijsterende ontdekking dat hij een kat in de zak had gekocht. Nee, meteen in het allereerste primaire woord staat die schaduwkant. Dus de bruid met haar mooie en met haar schaduwzijde. En zoals Hosea dat doet, zo heeft God het ook gedaan. Gaan en nemen. Dat zijn altijd de twee sleutelwoorden die in dat soort teksten worden gebruikt. En dan staat er dus ook in hoofdstuk 1 vers 3, hij ging en hij nam. En dan komen daar kinderen uit deze relatie. En nu is het bijzondere dat die namen van die kinderen, die hebben ook weer een betekenis. In hoofdstuk 1 vers 4. De eerste die genoemd wordt is Jezreel. En zijn naam betekent God zal zaaien. God zaait. De naam van de tweede, dat is een dochter in vers 6. Lo-Ruhama. En dat is de niet ontfermde. En dan de naam van de derde in vers 9. Lo-Ami, niet mijn volk. Met die drie namen wordt, om zo te zeggen, de weg gebaand naar de ballingschap. En het loopt uit op niet mijn volk. En dan lijkt het erop dat daarmee het einde intreedt van de geschiedenis. Want dan staat er zelfs, en het is goed om dat even nauwkeurig te lezen, daar in het slot van hoofdstuk 1 en dan vers 9, de laatste regel. Hoofdstuk 1 vers 9, noem hem Lo-Ami, want gij zijt mijn volk niet. En staat er dan, ik zal de uwe niet zijn. Daar staat letterlijk iets wat toch wel heel ingrijpend is, want dan wordt er gezegd, en ik zal voor u niet meer zijn, ik ben. Dus dat is een herinnering aan de godsnaam uit Exodus 3 vers 14. Het lijkt alsof dus aan het eind, daar in hoofdstuk 1 vers 9, ja, moet je even indenken wat daar gebeurt. Daar valt het doek over de bruiloft. Daar eindigt de heilsgeschiedenis. Het is afgelopen. Het is voorbij. De bruidsdagen zijn ten einde. De slingers worden weggehaald. Het feest is geweest. De bruiloftsgasten vertrekken. De geschiedenis wordt teruggespoeld en er lijkt niets meer over te zijn. Het is goed om dat even op je te laten inwerken, want dat betekent dat dan komt er een soort crisis. Een heel diepe, fundamentele crisissituatie. Profeten zijn wat dat betreft nooit zuinig. En ook niet van, oh, het valt allemaal wel mee. Maar de profeet Hosea, die ziet die crisis recht in de ogen. Hij kijkt met open ogen wat er gaat gebeuren. Want Hosea profeteert ongeveer in het jaar 750. En in 722 werden de 10 stammen weggevoerd. Het zou heel goed kunnen dat hij dat nog heeft meegemaakt. In 750 spreekt hij zijn woorden. En in 722, daar gaan ze. Weg uit het land van de belofte. Het doek is gevallen. De voorstelling is ten einde. En Hosea voelt wat er gaat gebeuren. 28 jaar voordat het komt. Het lijkt alsof er nog niets van te zien is. Maar Hosea ziet de donkere wolken al samenpakken. Maar, en dan komt er iets wat toch wel heel wezenlijk is. En dat wordt vaak vergeten. Dat is, als ze dan worden weggevoerd, wat is daar de zin van? Dat zou je kunnen noemen de zin van de ballingschap. Of de zin van de woestijn, want daarmee kom je dan bij Hosea 2. Die woestijn blijkt een bepaalde betekenis te hebben. Een functie. Want in die woestijn, daar gaat iets gebeuren. Want dan lezen we even in Hosea 2, met name het 5e vers. Daarom zie, let erop, weer diezelfde beginwoorden. Weer lageen, daarom, en zie, hene. Ik ga uw weg met doornen versperren. Omtuinen kun je ook vertalen. Ik ga tegen haar een muur oprichten. Een muur. Letterlijk staat er, ik zal toemuren, ommuren. Zodat zij haar paden niet kan vinden. Dan zal ze haar minnaars nalopen, maar hen niet bereiken. Vers 6. Hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal ze zeggen, ik wil heen gaan en terugkeren tot mijn eerste man. Want toen had ik het beter dan nu. Nou, dat is dan een heel fundamentele regel. Wat ze daar uitspreekt, we ashuva, ik zal terugkeren naar mijn allereerste man. Want toen was het voor mij goed, tot meer dan nu. Terugkeren naar het begin. terugkeren naar de eerste liefde. In feite is dat de grondgedachte van Hosea. Alleen, dat is een innerlijk proces. Dat gaat niet zomaar van vandaag op morgen, maar dat is een innerlijke ontwikkeling waar zij doorheen gaat. En soms zijn de beelden die Hosea daarvoor gebruikt behoorlijk rigoureus. En dat zijn dan vaak ook de teksten waar wij zo tegenaan kijken. En dat je denkt, ja, hoe zit dat dan met ons godsbeeld? Neem bijvoorbeeld maar Hosea 13, vers 7. Zo ben ik hun als een leeuw geworden. Ik loer als een panter op de weg. Ik val aan als een van jongen beroofde berin. En dan vers 8. Gaan we zo meteen even lezen. 13 vers 8. Want daar komt dan weer iets heel belangrijks. Maar als je dat hoofdstuk 13 vers 7 bekijkt. Ja, dan is dat natuurlijk vaak een tekst waar wij met z'n allen tegenaan kijken. En denken, oh, Hosea. Is dat jouw godsbeeld? Ja. Wat voor idee heb je dan? Stel je voor dat je mensen laat opschrijven, waar denk je aan bij God? Vaak is het ook heel kostbaar om eens te kijken, wat was nu je eerste herinnering in verband met God? Je eerste godsbeeld. Hoe was dat? Wat heb je van thuis meegekregen? Of wat heb je misschien in je kinderjaren gehoord of gedacht? Wat hebben ze je verteld? En stel je voor dat je dan Hosea 13 vers 7 hebt en dan schrijf je op, mijn godsbeeld, een leeuw, een panter, een berin. Nou dan denk je, ja, dat 1 Johannes 4 was wel heel mooi vanavond, waar Wim mee begon, God is liefde. Maar Hosea denkt er anders over. Dat lijkt nogal gruwzaam. Alleen, bedenk wel, dit is een stadium onderweg. Dit is een ervaring van die schaduwkant. Waar een mens doorheen gaat. En als je dan in die ballingschap zit. En dan wordt het heel donker. En voor je gevoel heb je nergens meer een lichtpuntje. En dan denk je, oh mensen, waar ga ik nu doorheen? Dan kan het zijn dat je God ervaart. Als een leeuw, als een panter. Je denkt wel, wat kom ik allemaal tegen onderweg? Dat is die ballingschapservaring. Dat is die pijn van binnen. Kijk, lees het als een innerlijk proces, denk ik dan. Dat is iets wat bij jou van binnen op je afkomt. Iets waar jij innerlijk doorheen gaat. Zit van binnen. Die leeuw loopt niet buiten, die loopt van binnen. Die panter, die kom je niet ergens op straat tegen, maar die zit ergens in je innerlijk. Want wat staat er dan? Kijk, het kernpunt komt in vers 8. Alleen, ik weet niet wat voor vertaling u bij de hand hebt. Maar als ik hier dan de NBG-vertaling lees, dan staat er in hoofdstuk 13 vers 8. In het midden. Ik rijd hun borstkas open. Ja, zo vertalen ze dat dan. Maar nou gaan we eens even kijken wat er letterlijk staat. Er staat een woord kara, dat betekent zoiets als scheuren. En dan staat er segor libam. En dan heb je precies waar het om gaat. Ik scheur, nou vertaal ik even met shuraki, de grendel van hun hart. De grendel van hun hart. Kijk, als je dat dan vertaalt met borstkas, dan gaat er dus in de vertaling enorm veel verloren. De Statenvertaling heeft het ook mooi. Ik scheurde het slot huns harten. Kijk, dat is het. Dan weet je precies waar het om gaat. Het gaat om het slot van het hart. Dus waar is het de bruidegom om te doen? Om het hart van de bruid te ontsluiten. Dat is het punt. Maar dan moet je dat woord slot ook in de vertaling laten uitkomen. En als je dat vertaalt met borstkas, ja, dan hoor je niet meer wat er eigenlijk aan de hand is. Buber vertaalt het ook zo. Den Verschluss ihres Herzens. Dat hart zit op slot. En dan denk je, oh mensen, zie je dat het allemaal, al die 14 hoofdstukken van Hosea, dat het een positief doel heeft. Kijk, dat hebben we ooit geleerd, onder andere van Kleist Kroon. Die wonderlijke predikant van Kerk en Israël was dat vroeger. Later heette het Tenach en Evangelie. Die zei dan, Gods toorn is een onderdeel van zijn liefde. Je kunt het ook zeggen met de Joodse denker Ernst Bloch. Toorn is bij God altijd zorn der hoffnung. Toorn der hoop. Dus het tegenovergestelde van liefde is niet toorn. Het tegenovergestelde van liefde is onverschilligheid. En God is alles behalve onverschilligheid. Er is één ding dat bij hem nooit voorkomt. De bruidegom is nooit ongeïnteresseerd. De bruidegom kan van alles zijn. Van brandend van hartstocht, vurig van liefde, tot witheet van woede. Maar hij is nooit apathisch. Dat komt bij God niet voor. God zal nooit zeggen, nou ja, het kan me eigenlijk ook niks schelen. Ze doen maar. Dan zou die ophouden God te zijn. Maar zijn liefde omvat alle emoties die je kunt bedenken. Van hemelhoog juichend tot ten dode bedroefd. En uiteindelijk wordt alles omsloten door één ding. Dat is Gods heimwee. Het heimwee van de bruidegom naar de bruid. Dat God zegt, ik kan ze niet vergeten. Heimwee. De nostalgie, de dieu. God zegt, ik blijf aan ze denken. Jeremia 2. Hij zegt, weet je waar ik nou toch al door aan loop te denken? Aan die bruidsdagen. En er wordt zelfs gezegd dat als Israël in ballingschap gaat, dat God daarover huilt, dag en nacht. Dag en nacht. God heeft zijn tranen. En hij kan ook uitvaren. Maar hij vaart uit, want toorn, het Hebreeuws heeft verschillende woorden voor toorn. Een van die woorden is evra, dat is uitvaren. Een ander woord is af of apayim, dat is eigenlijk het briesen. Weer een ander woord is gloed. Nou, maar dus al die woorden voor toorn in de profeten, die duiden erop, ja, dat God uitvaart, niet tegen zijn bruid, maar tegen het kwaad. God zegt, het is niet tegen jou. Als ik uitvaar, dan is dat niet dat ik tegen jou ben, maar dan is dat juist omdat ik voor jou ben. En omdat ik je terug wil hebben. En daarom gaat hij die paden dichtmetselen. En die bruid, kijk, en nou moet je bedenken, dat is dan ook nog een punt. Die bruid, in wezen, is het onkunde. Als je er goed over doordenkt, ook dat vinden we bij Hosea. Dan is er, als het erop aankomt, maar één zonde. Dat is onwetendheid. Alle zonde is ten diepste blindheid. De blindheid van hart. Want, dat zie je ook in Hosea 2, dat ze dus die Baals hadden. De namen van de Baals, staat er dan in Hosea 2, daar worden ze genoemd. In vers 15 en 16, ik zal de namen van de Baalim verwijderen. Nou, dus, nu was het punt in die dagen van Hosea, in feite niet dat ze andere goden hadden. Maar dat ze hun eigen God bekeken als een Baal. Ze plakten op de God van Israël het beeld van de Baalim. Dus ze hadden het nog steeds over Adonai. Over de eeuwige. Alleen het beeld dat ze daarbij hadden was een soort Baalbeeld. En dan hadden ze eigenlijk een soort fotoalbum. En daar stonden allemaal van die plaatjes van Baals in. En dan zeiden ze, ja kijk, dat is de God die ons uit Egypte geleid heeft. Ze hadden een ander godsbeeld gekregen. Ze hadden in wezen niet meer voor ogen hoe is onze meester nu eigenlijk Kijk, en daarom is dat verhaal van Hosea ook zo actueel. Want wat voor godsbeelden heb je vandaag de dag? Ook in deze tijd circuleren daar allerlei Baal-foto's. En dan zitten mensen naar een boek te kijken met allemaal plaatjes. En dan zeggen ze, kijk, zo is God. En ze hebben helemaal niet in de gaten dat ze het over een heel andere God hebben. Dus dat schuift in elkaar en dat wordt gemengd, gemixt. En dan krijg je een gemixt godsbeeld. Dan is de zuiverheid weg. Er staat ergens zo mooi in een lied, opdat ik met een zuiver oog in uw genade schouwen. Maar dat zuivere oog, dat is dan vertroebeld. En die beelden gaan door elkaar lopen. En dan zeg je, ja, over wie heb je het eigenlijk? Ja, dat weet ik ook niet precies. Zo zal hij wel ongeveer zijn. Geef eens een aantal kenmerken. Nou, zoiets, denk ik. Want Baal betekent baas. Dus dat was een god die de baas speelde. Het kan ook betekenen bezitter. En het wonderlijke is dat dat woord Baal ook gebruikt werd voor echtgenoten. Dus dan zie je ook alweer hoe de zaak door elkaar gaat lopen. Mijn man is mijn baas. Ja, wie is er de baas hier in huis? Nou, daar heb je het al. Dan heb je de poppen aan het dansen. En de afgodsbeelden ook. En dan zie je dat al die beelden in je gedachten door elkaar gaan wandelen. En wat krijg je dan? Verwarring. En dan zeg je, ja, wat geloof je nu eigenlijk? Ja, dat weet ik ook niet precies. Dus dat begint helemaal een soort verward geheel te worden. Waar je geen kop of staart meer aan kunt vinden. Dan begrijp je ook dat er staat in Hosea 4 vers 6. Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Nou, daar heb je het. Het gebrek aan kennis. En wat voor kennis is dat? Daar gaat het over. Daar staat het woord da'at. En dat is innerlijk weten. Dat je iets weet van binnen. Ze hadden geen da'at. Ze hadden geen innerlijke kennis. Kennis van het hart. En speciaal heeft dat dan te maken met het kennen van God. Weten wie God is. Dat is je fundament. Vertel mij hoe uw godsbeeld is. En daar begint en eindigt alles mee. Dat is het ABC, dat is de basis. Van daaruit vallen heel veel dingen op hun plaats. Maar als je gaat denken vanuit dat Baaldom, nou, dan leef je dus helemaal in die sfeer van een bezitter. En dat is dan je bezitter. En wat ben jij dan? Dan ben jij bezit. Dan ben je een gebruiksvoorwerp. Dat is wat Jezus ook zegt. Dan heb je een sterke man. En die sterke man die heeft huisraad. En dat zijn de mensen. Dan ben je een meubelstuk. En dat wordt hier en daar neergezet. Kijk, een tafel, dan kun je zeggen, nou, ik zet hem daar neer. En die stoel, oh, die zetten we daar. Meubelstukken. Die hebben zelf niets meer in te brengen. Dan ben je niet meer een bruid. Maar dan ben je meubilair geworden. Dat is wel heel wat anders. bij die Baal ben je geen partner meer van God. Dan is de relatie totaal misvormd. Dan word je als het ware in de grond getrapt. Naar beneden in de grond geboord. Van jij daar beneden. En er wordt over jou beschikt. Je bent een ding. Niet meer een mens. Je bent een voorwerp, een object. Niet meer een gesprekspartner. En dan zie je dus, dat is in wezen het hele punt in Hosea 2. Maar dat loopt ook door in die volgende hoofdstukken. Dat de bruidegom zegt, hoe krijg ik mijn gesprekspartner terug? Hoe komen we weer on speaking terms? Hoe krijgen we weer een partnerschap? Dat daar weer een verbond komt, een verband. Dat die bruid, dat haar bewustzijn gerestaureerd wordt. Want het begint allemaal in je bewustzijn. Bewustwording. En bij die Baal, dan is het bewustzijn aangetast. Weggestopt. Dat is die kennis. Mijn volk gaat te gronden. Maar letterlijk staat er in Hosea 4, in dat zesde vers, mijn volk. Ja, hier is dan vertaald, gaat te gronden. Maar er staat eigenlijk, ze zijn verstomd. Ze zijn tot zwijgen gebracht. Geschweigt, vertaalt Buber. En dan staan ze met de mond vol tanden. Ze hebben niets meer in te brengen. Ze zijn monddood geworden. Met stomheid geslagen. Wou je nog wat zeggen? Ik zou niet weten wat. Dus dan zegt God, waar gaat het nu om? Dat die kennis terugkomt. Dat kennen van hem. Kijk, dat staat ook zo heel mooi in, ja, dat is natuurlijk een prachtige tekst, hè. Dan gaan we zo misschien nog even pauzeren. Hosea 2, moet je even die tekst nog lezen, vers 18 en 19. Ik zal u mij tot bruid werven. Ja, zie je, God zegt, we beginnen weer. Ik zal u mij tot bruid werven. En dan eerst le olam, heel de eeuw. En dan, ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht. Door goedertierenheid en ontferming. Daar heb je die rachamim weer, die moederlijke ontferming. En vers 19, ik zal u mij tot bruid werven door trouw, emuna. Je kunt ook vertalen door geloof of in geloof. Maar dat is dan wel het geloof van God. God zegt, ik heb er geloof voor. En dan zegt het slot van vers 19, en gij zult Adonai kennen. Daar heb je dat kennen. Nou, zie je? Dus dat is als het ware het eindpunt, de finale, de terugkeer. Je zult hem kennen. Ja. Oh, dat kennen als een wenkend beeld. Als een uitzicht. Dat is dat venster. Venster op het al. Venster op God zelf. Oh, dan zijn opeens alle Baals weg. Oh, die zijn helemaal niet meer in beeld. die smelten als het ware weg. Die hebben gewoon hun tijd gehad. Die zijn letterlijk nergens meer. Het is net alsof je een gordijn openschuift en dan kom je tot dat eigenlijke godsbeeld. En veilig is dan de plek waar jij geneest. Nou, we gaan even pauzeren.